Geliefde gemeente, achtergrondinformatie is vaak handig in allerlei situaties. Ik stel mij voor een juffrouw op de Calvijnschool die een nieuwe klas krijgt, begin van een nieuw schooljaar. Goed om dan bepaalde dingen van de kinderen alvast maar te weten. De een, hoort ze van de juf uit de vorige klas, heeft ADHD. Houd er rekening mee, want dat verklaart toch wel een heel stuk van zijn gedrag. En dat andere meisje in de klas, moet je weten dat daar vorig jaar grote problemen thuis geweest zijn. Kind kan wel eens heftig reageren. Als je weet wat erachter zit, dan kun je er rekening mee houden. En dat andere jongetje in de klas, een week of twee geleden is zijn opa overleden. Kan zomaar ineens dat hij zit te huilen. Weet je hoe dat komt? En wat voor kinderen geldt, geldt natuurlijk ook voor volwassenen, gemeente. We hebben het onder elkaar soms wel eens, al is het met een knipoog, over een mens met een gebruiksaanwijzing. Nou, het is handig om soms te weten hoe mensen reageren, hoe ze in elkaar zitten, hoe je op ze moet reageren. Of als er bepaalde situaties zijn dat je weet waarom doet iemand zo en waarom gaan de dingen zo. Het verklaart soms een hoop als je wat achtergronden weet. En dat is nou ook zo, gemeente, bij de gelijkenis die we vanavond hebben gelezen. En dat is niet voor de eerste keer, nietwaar, dat we samen ons gebogen hebben over Lucas 14 vanaf vers 16. Heel bekende gelijkenis die altijd toch weer raakt, omdat het natuurlijk gaat om een heel belangrijke zaak. Het aanbod van Gods genade aan zondaren. En omdat we ook allemaal beseffen moeten, ik hoop dat u dat al aangevoeld hebt en anders moet dat in de loop van de preek duidelijk worden, dat we er allemaal heel sterk mee te maken hebben met dat verhaal over die knecht die rondgaat en die dan eens aan die deur staat en dan weer eens daar staat te nodigen. Wij komen allemaal op een of andere manier in Lucas 14 voor. Ik bedacht me van de week dat ik er al vaak over gepreekt heb, maar ik ben er nog niet op uitgekeken, gemeente, op deze zeer boeiende, maar ook zeer leerzame gelijkenis over het grote avondmaal. Als je Lucas 14 leest, en misschien zijn er hier wel jonge lui die dat al lezend hebben gedacht, of een oudere in de kerk die dacht, nou heb ik het al 10 keer gelezen en nou toch kom ik bij die vraag, waarom gaan de dingen daar nou zo zoals ze gaan? Waarom bedanken die eerstgenodigden voor de eer om te komen? En hoe gaat dat dan straks met die mensen die dan wel meegenomen worden door die dienstknecht en straks in die feestzaal komen te zitten? Waarom gaat het zo? Gemeente, dan is het een voorrecht om u vanavond ook de achtergrondinformatie te kunnen geven. Want de vaderen hebben het er niet speciaal voor geschreven natuurlijk. Maar goh, zo gaan we ze wel naast elkaar leggen. De gelijkenis van Lucas 14 en de achtergrondinfo, zal ik het zomaar zeggen, van paragraaf 5, 6 en 7 van hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels. En hoop ik dat we aan het eind van de preek niet alleen precies snappen hoe het zit met dat aanbod van genade. En dat we niet alleen op een zeker moment onze naam hebben horen noemen in de prediking. Maar dat we ook hebben mogen doen waar Lucas 14 van spreekt. Waar de vaderen van belijden. En wat Psalm 72 ons voorzingt. Behoeftig volk in hunne noden, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Gemeente, we gaan nu spreken over het algemeen aanbod van genade. En we hebben 3 gedachten. In de eerste plaats horen we van een rijke Christus. In de tweede plaats van een rijke zondaar. En in de derde plaats van een arme zondaar. Het algemeen aanbod van genade bepaalt ons bij een rijke Christus, een rijke zondaar en een arme zondaar. Gemeente, wat zou het nou toch wezen wat dat gedeelte uit Lucas 14 voor ons zo aansprekend maakt? Ik dacht, het zal om te beginnen wel te maken hebben met de manier waarop God en zijn genade wordt uitgebeeld in dat aansprekende voorbeeld wat ons zeker op deze zondag, op de voorbereidingszondag, iets te zeggen moet hebben. Het heil dat God aan mensen wil aanbieden neemt de gestalte aan van een maaltijd, van een groot avondmaal. En bij alles wat je dan van meet af van die man en van zijn maaltijd te horen krijgt, heb je de indruk, het is alles rijkdom wat er spreekt. Allereerst natuurlijk die maaltijd die georganiseerd wordt. Niet een intiem diner voor een besloten clubje mensen, nee. Het is een grote maaltijd. En de drijfveer van de gastheer is ook wat u in vers 23 hoort. Het huis moet vol worden. Daar moeten zoveel mogelijk mensen in delen. Het woord rijk kun je dan vervolgens ook verbinden aan die persoon van die man. Want hij heeft kennelijk genoeg geld, genoeg ruimte in zijn huis om mensen te ontvangen en om ze niet met een lege maag naar huis te sturen. Hij kan een enorme feestmaaltijd aanrichten. Maar rijk vind ik dus vooral, gemeente, wat je leest over de gezindheid van deze man. Hij heeft niet alleen een grote portemonnee en niet alleen een groot huis, maar hij heeft vooral een groot hart. Ik lees geen zweem van egoïsme. Dat hij de dingen voor zichzelf wil houden. Of dat hij er ook maar aan denkt dat zijn gasten cadeaus moeten meebrengen om terug te betalen wat hij ze aangeboden heeft. Hij heeft maar één drijfveer. Het huis moet vol worden en de mensen moeten verzadigd worden. De weg waarin hij zijn uitnodigingen verstuurt, dat moeten we er wel bij zeggen, dat is wel een ordelijke weg. Let u daarop dat hij wel een bepaalde manier heeft waarop hij de nodiging tot de maaltijd organiseert. Daar heb je om te beginnen dan vanaf vers 17 die kwestie met die dienstknecht die op het uur dat het avondmaal klaar is de mensen een bezoek brengt die allereerst genodigd zijn. Die, zoals dat in het Oude Oosten gebruikelijk is geweest, al een uitnodiging van tevoren hadden gehad en op de dag van het feest nog eens extra iemand aan de deur kregen om ze te herinneren. Het is nu zover en nu mag je komen. Maar vervolgens zie je die bredere cirkels ontstaan. Allereerst nog in vers 21 van de dienstknecht die opnieuw de stad rond mag gaan en binnen de muren van die stad andere mensen gaat uitnodigen, mensen die op straat verblijven, bedelaars, zwervers. Terwijl in vers 23 en in vers 23 dan de derde cirkel wordt getrokken, mensen die zelfs niet eens meer in de stad zijn, maar die ergens rondzwerven buiten op het land. Maar waar de dienstknecht zijn voeten dan ook neerzet, de uitnodiging blijft gelijk. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. En als u dat nou eens even vergelijkt met wat er in paragraaf 5 gezegd wordt over de manier waarop het evangelie van Christus aan zondaren moet worden verkondigd, dan ziet u dat in paragraaf 5 deze twee dingen die we nu even aanstippen uit Lucas 14, dat die hier ook zo staan. Daar wordt namelijk gesproken over de belofte. Belofte van eeuwig leven door het geloof in Christus, die aan bepaalde volken en mensen wordt gezonden. Volken en mensen tot wie God na zijn welbehagen zijn evangelie zendt. Dat zijn dus niet alle volken per se tegelijk op heel de wereld. Kunnen zelfs mensen onbereikt blijven. Dat is een bijzonderheid, dat is een kwestie van welbehagen, dat een mens tot een volk behoort en dat hij iemand mag zijn die daar is waar dat evangelie wordt verkondigd. Maar vervolgens ziet u, wie je dan ook bent, Of je nou iemand zou wezen uit vers 18, of iemand uit vers 21, of iemand uit vers 23, waar of wanneer het evangelieaanbod een mens ook bereiken mag, maar het blijft altijd hetzelfde verhaal. Het blijft om diezelfde belofte gaan, en of die nou een herenboer voor zich heeft, die knecht, of hij ziet een zwerver op straat zitten, zonder onderscheid moet het evangelie worden verkondigd en voorgesteld. Allereerst dus verkondigd, let u daar ook op. Ik ken ook wel een soort prediking in onze gereformeerde gezindten waarbij het blijft bij voorstellen. Iemand vergeleek dat een keer met een vitrine van een slagerij, waarbij je alles wel ziet liggen. Als je je hand uitsteekt, tik je op het glas. Je ziet het wel, maar je kan er niet bij. Prediking, gemeente, zonder aanbod is geen prediking. De vaderen zeiden het al zo duidelijk. Verkondigen en voorstellen. En dan niet eindigen met een wens, ik hoop dat u het ook nog eens krijgt. Dat is te weinig, dat is ook geen preken. Bevel van bekering en geloof. Dwing ze om in te gaan, zou de Heere Jezus zeggen. Nou ja, als ik nog even doordenk over het woord rijk. Ik zei net, het is een rijke zaak waar we het dan vanavond over hebben. Maar bent u het ermee eens? En die vraag hebben we elkaar de afgelopen weken vaker gesteld. Dat het alleen al een rijke zaak is om daaronder te mogen zitten. Die vraag hebben we elkaar gesteld in de loop van de preken over 1 Petrus 1. Toen het ging over het tellen van uw zegeningen, weet u nog? Tel je zegeningen als verbondskind, als gemeentelid. Toen we vorige week het hadden over het voorrecht om in het verbond te mogen delen, om die oproep te horen, hoop volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Wees heilig, want ik ben heilig, niet alle mensen op aarde. Zelfs niet alle mensen in Sliedrecht horen die klanken. Nee, als we dan denken aan wat het eerste hoofdstuk van de leerregels hier al over heeft gezegd. Dat het een zaak is van Gods goedertierenheid. Dat hij zijn boodschappers zendt tot wie hij wil en wanneer hij wil. Ach gemeente, heb ik niet voor niets vanavond namens u gebeden om verbroken harten in de kerk. Als we ons weer eens realiseren vanavond dat er wel zoveel mensen vandaag zwerven op de wegen van de wereld. Ontspanning en vertier zoeken in koopzondagen of langs het strand. Dat we vandaag mensen zijn die hier en nu met het evangeliebevel in aanraking komen. Dat niemand slechte gedachten hebben van de God van Lucas 14. Laat niemand slechte gedachten hebben van de God van wie de vaderen zeggen. Hij heeft een bevel voor u. Hij heeft een heilige eis voor u. En die laat hij niet aan iedereen horen. U bent bevoorrecht. Wat ook rijk is, ik ga nog even verder, dat is natuurlijk de inhoud van wat er dan verkondigd mag worden. Het gaat in Lucas 14 om diezelfde belofte van de Dordtse leerregels. Het gaat natuurlijk niet om eten en drinken, jongens en meisjes, niet om een echt diner of een buffet. Het gaat hier in een beeld over wat er allemaal voor een zondaar is te krijgen in de Heere Jezus Christus en in zijn volkomen kruisverdienst. Maar dat is dan ook, en dat noem ik rijk, een volkomen kruisverdienst. Waarom kan die dienstknecht anders in vers 17 aan de deur komen te staan met de woorden: komt, want alle dingen zijn nu gereed. Heeft u wel eens bedacht dat dat slaat op de Heere Jezus? Dat het volbracht werk is wat er vanaf de kansel mag worden verkondigd. Daarom is het zo. Alle dingen zijn gereed. Want dat werk wat verkondigd wordt, waar volgende week het sacrament van zal spreken, dat is door de Vader goedgekeurd werk. Het is door de Geest toegepast werk. En het is als een feestdis waar een mens maar aan hoeft te gaan zitten. En als hij zijn blik over de tafel ziet gaan, dan is er niets wat zijn hart nog kan begeren. Ieder die met een hongerige ziel daaraan plaatsneemt, vindt wat hij nodig heeft tot zijn verzadiging. Alles en alles wat je je maar wensen kunt, is in het borgwerk van de Heere Jezus te vinden. Gaat daar iemand zitten die bang is voor het gericht? Christus wordt verkondigd als degene die de vloek van God volkomen heeft weggedragen. Gaat daar iemand zitten, belast en beladen met zonde en schuld? Christus verkondigt zichzelf als het Lam Gods dat de zonde der wereld weg wil dragen. Gaat er een zitten, wiens maag rammelt omdat hij behoefte heeft aan verzoening en voldoening. Hem wordt verkondigd dat hem die geen zonde gekend of gedaan heeft, voor ons tot zonde gemaakt is door God, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Zijn er die gaan zitten en zeggen, ik heb aan alle dingen gebrek, ik ben een straatarm mens. Hij mag zijn hart ophalen, zelfs als er een psalm gezongen wordt. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit genazen hulpen ter verlossing tonen. Wat u dan ook moet hebben, wat u dan ook zoekt of verlangt, rechtvaardigheid, heiligheid, geloof, hoop of liefde, alles en alles ligt klaar in het borgwerk van Christus. Hij verwierf het. Hij wil het uitdelen aan armen uit genade. Dat is rijk, dominee. Ja, dat is rijk. Zo rijk dat je er als dienstknecht dan natuurlijk wel heel goed op moet letten dat je datgene wat er door te geven is goed zegt. Datgene wat in vers 17 dus door die dienstknecht gezegd moest worden, dat zal zijn heer en zijn meester hem heel nadrukkelijk hebben ingeprent. Je moet dat zeggen tegen de mensen. Alle dingen zijn nu gereed. En dat betekent dus, zoals ik het u net heb uitgelegd, dat wij u een volkomen zaligmaker verkondigen. Maar dan ook een volkomen zaligmaker. Maar kijk, zodra een mens zijn eigen gedachten laat gaan over het evangelie en ook een beetje gaat afwijken van wat de Bijbel zegt, hoe je moet preken. Kijk, dan kom je al gauw natuurlijk bij het punt dat je nog wel een dienstknecht aan de deur kunt krijgen, maar dat hij niet meer zegt wat hij in vers 17 zei. Niet alle predikers zeggen het zo, gemeente. Stel mij een remonstrantse prediker voor. Die zult u nooit horen zeggen, alle dingen zijn gereed, want dat gelooft hij namelijk niet. Wat bedoelt u, dominee? Nou ja, zo'n remonstrantse prediker zal ook wel heel nadrukkelijk hoog opgeven van wat je in de feestzaal te wachten hebt. En hij zal ook wel proberen mensen mee te krijgen om die feestzaal dan gevuld te zien worden. Maar die zal je nooit een volkomen zaligmaker verkondigen. Jezus is voor u gestorven, dat zeggen ze dan wel. Maar het is eigenlijk niet meer dan Jezus maakte de zaligheid voor u mogelijk, meneer, mevrouw. Maar als u met uw geloof daar niet op ingaat, werkt het niet. Zo moet de mens toch nog wat aanvullen, gemeente, al noemen ze het dan geloof. Maar zonder datgene wat ik aanvul en bijdraag, is Jezus dan toch kennelijk niet een volkomen zaligmaker. En dat is dan jammer, zeggen ze. Dan is die te vergeefs dan zeker voor u gestorven. En we hebben het elkaar al eerder gevraagd. Ik meen in de vorige preek over de leerregels. Zou God de Vader dat nou toestaan, geliefde gemeente? Als we vanmorgen ook gehoord hebben van dat dierbare bloed van de Heere Jezus. Zou de Vader het toestaan? Dat er ook maar één druppel van dat bloed verspild zou worden, omdat het gestort zou zijn voor mensen die vervolgens weigeren te geloven en daarom niet van de Heere Jezus gebruikbaar. Ik geloof er niks van. Nee, let u op, gemeente, hoe de dingen worden gezegd. Remonstrantse prediking, en zo presenteert men zich vaak ook, lijkt op het eerste gezicht rijker dan gereformeerd bijbelse prediking. Maar dat is gezichtsbedrog. Jezus, aan wie ik nog wat moet toevoegen om zalig te worden, is geen volkomen zaligmaker. En gelukkig wordt ons in het evangelie geen halve zaligmaker verkondigd, gemeente. Rijke Christus, alle dingen zijn gereed. Hij heeft Goede Vrijdag meegemaakt. Hij heeft Pasen meegemaakt. En na de hemelvaart heeft hij het Pinksteren laten worden. Hij zorgt voor alles. Van de verwerving tot en met de toepassing. Ook die toe-eigening waar u mee worstelt. Vraag het hem. Zijn geest wil u toe-eigenen wat u in Christus hebt. Laten we ook opletten. Ook die les is vaker aan de orde geweest. Om waar de prediker op moet letten in zijn formulering van het evangelie. Dat hij zich bij de Bijbelse taal moet houden. Niet zelf dingen gaat verzinnen. Want geen apostel heeft gezegd, Jezus is voor u gestorven. Maar dat we zelf ook bij de Bijbel blijven, gemeend. Zoals de vaderen het natuurlijk ook doen. Als u het begin van paragraaf 5 heeft gehoord, dan heeft u toch gedacht, dat is haast een Bijbeltekst, dat is het ook. Echo op Johannes 3, vers 16. De belofte dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderft, maar het eeuwige leven heeft. Dat is Bijbelse taal. Zo zegt Paulus het ook tegen de stokbewaarder in Filippi. Geloof in de Heere Jezus en gij zult zalig worden. En daarom zeiden de Erskines in Schotland 200 jaar geleden. Niet Jezus is voor u gestorven, maar er is een gestorven Jezus voor u. Hij is beschikbaar. En wie in hem gelooft, wordt vast en zeker zalig. Maar ja, nou is de vraag natuurlijk, gemeente. Geldt dat dan ook al van u en van jou? Zijn wij mensen die geloven in de Heere Jezus tot zaligheid? En dat is een heel belangrijke vraag natuurlijk. Je zou kunnen zeggen, nou dat eerste punt van de preek ben ik het helemaal mee eens, dominee. Zo heb ik het op catechisatie ook geleerd. En dat klopt ook met de schrift. En die belijdenis is mij lief. Zo heb ik het ook in mijn hoofd zitten. Ik ben gereformeerd. Ook zoals ik denk. Reformatorisch, tot en met. Maar met een gereformeerd hoofd word je niet zalig, gemeente. Dat zeggen we er ook meteen maar bij. Ik heb zelfs gedacht, misschien vindt u dat een vreemde opmerking, maar het is denkbaar dat iemand in theorie de zaak helemaal goed heeft doorheeft en precies kan zeggen hoe het aanbod gepreekt moet worden en daar Lucas en de Dordtse leerregels bij kan halen en vervolgens zonder geloof blijft en verloren blijft en verloren gaat. Terwijl iemand anders, die laten we zeggen de theorie niet zo goed beheerste, en die niet zoveel zicht had op hoe het aanbod precies werkt en wat er dan precies gezegd moet worden, maar wel een kinderlijke vreze Gods beoefent en wel dat geloof in Christus beoefent, dat zo iemand je voorgaat. Een remonstrant die zalig wordt omdat hij in Christus gelooft. En een reformatorisch mens die met de Dordtse leerregels verloren gaat, dat kan. Waarbij we natuurlijk niet zeggen, nou dan maakt het niet uit wat voor leer je hebt en hoeveel zicht je hebt op hoe de dingen moeten zijn. Het gaat er wel om, gemeente, dat we de noodzaak van dat ware geloof gaan zien. Mensen gaan namelijk niet verloren om een dwaling, maar om ongeloof. Waar dat geloof ontbreekt, gaat de meest rechtzinnige mens verloren. En de Heere Jezus heeft ook al een keer heel ernstig gezegd. Mensen, denk erom dat het toch niet zo zal wezen dat als kinderen van het koninkrijk je gaat zien dat hoeren en tollenaren je voorgaan in het koninkrijk der hemelen. En als ik op dat punt in de preek kom vanavond, denk ik natuurlijk weer aan de gelijkenis. Ja, want dat is toch een merkwaardig verschijnsel, gemeente, wat je dan in eerste instantie ziet gebeuren als de dienstknecht van de gastheer aan de deur van de genodigden verschijnt. Eerste waar we dan op stuiten is dat merkwaardige punt 2 van de preek. Een rijke zondaar. Ik bedoel daar natuurlijk mee iemand die genodigd is, maar die meent de luxe te hebben om tegen die dienstknecht te zeggen, nee, dank u wel, voor mij niet. Ik blijf thuis. Ik heb er volgens mij al 6 keer over gepreekt, gemeente, en iedere keer als ik het weer lees, dan begrijp ik het weer niet. Van welke kant je die weigering van die mensen ook bekijkt, maar ik begrijp ze niet. Als je nou van de kant van de gastheer het bekijkt. Die man van wie we alleen maar positieve dingen hebben kunnen zeggen. Hij is nergens op uit. Hij wil niks van de mensen hebben. Hij wil alleen maar zoveel mogelijk mensen blij maken en verzadigen en vervullen. Wie wil er nou niet bij zo'n man aan tafel zitten? Als je het bekijkt van de kant van de maaltijd. Wie laat zoiets geweldigs nou aan zijn neus voorbij gaan, terwijl het gratis en voor niks wordt aangeboden? En wie is zo bruut en zo bot om het aanbod af te wijzen, terwijl die nota bene als eerste werd genodigd? Ja, om nog maar niet te spreken over de motieven die dan vervolgens worden aangedragen om niet te komen. We hebben het daar wel eens over gehad, over die smoezen die ze dan naar voren brengen, want dat zijn het allemaal, smoezen. Akkers en koeien die ze al gekocht hebben en die ze dan later nog eens moeten gaan bekijken. Ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. Die derde man is de ergste van de drie, geloof ik. Die eerste twee zijn nog netjes en die zeggen, houd mij voor verontschuldigd. Die zijn ook beleefd. Die derde, voordat je goed en wel met hem aan de praat bent, is die alweer achter de gesloten deur verdwenen. Maar waarom nou toch? Ja, soms gebeurt het wel eens op een huisbezoek dat iemand probeert om het te verklaren waarom die niet komt. En meestal draait het dan op een of andere manier uit op een argument dat eigenlijk wil zeggen, ik kan het niet helpen. Het is mijn schuld niet dat ik niet kom. Waarbij je dan als ouderling of dominee vaak terug moet denken aan Genesis 3. Zo ging het op de dag van de zondeval al. Waarom doe je dat? Waarom deed je dat? Ik kon het niet helpen. Die vrouw heeft mij aangezet. Die slang heeft mij bedrogen. Maar wat zegt de achtergrondinformatie van de Dordtse leerregels op dit punt, gemeente? Paragraaf 6 kunnen we daarnaast leggen. Achtergrondinfo bij vers 18 van Lucas 14. Waarom doen mensen zo? Waarom willen ze niet? Waarom geloven ze niet? Weet u wat mij dan opvalt? Dat de Dordtse vaderen het ook niet weten. Die geven geen verklaring voor het ongeloof. Daar is namelijk geen goede verklaring voor, als u dat mocht denken. Ze zeggen wel wat ze ervan vinden van het ongeloof. Het is eigen schuld als je zo verloren ligt en verloren blijft, kun je geen mens, kun je zeker God niet de schuld van geven. Het ligt niet aan de gastheer. Het ligt niet aan ongenoegzaamheid of gebrek van het offer van Christus. Dat is toch duidelijk gezegd? Alle dingen waren toch gereed? Je kunt niet zeggen, nou, ik ben niet gekomen omdat ik het idee had dat de zaal te klein was. Of datgene waar ik zin in had, hadden ze niet. Stond niet op tafel. Of ik had eigenlijk een toegangsbewijs moeten hebben en dat had ik nou eenmaal niet. Of ik had een prijs bij de deur moeten betalen en ik had geen geld. Het geldt allemaal niet, gemeente. Het is eigen schuld. Als een mens een algemeen en welmenend genadeaanbod afwijst. Want mocht iemand denken dat het offer van Christus niet genoegzaam zou zijn, dan is dat nou juist de omgekeerde verkondiging ook vanavond, gemeente. En opnieuw, preek sluit aan bij vanmorgen. Dat komt nou vanwege dat bloed. Zoon van God die mens is geworden, heeft zijn bloed ervoor overgehaald. En er is voor elke zonde waar wij niet meer uitkomen en die u ook niet meer goed kunt maken, al zou je het willen terugdraaien, er is bloed beschikbaar tot verzoening. Medicijn voor uw kwaal is er, gemeente. Maar het is net als met iemand die weigert zijn medicijnen in te nemen. Soms hoor je dat soort dingen. Dat zijn medicijnen tegen psychische klachten of tegen lichamelijke klachten. Maar als dan iemand wel die dat doosje daar op tafel heeft, iemand zet er nog een glas water bij, maar hij houdt zijn mond dicht. Hij zegt, ik moet dat niet. Kun je de familie de schuld niet geven en je kan de dokter en de apotheker en de firma die het gemaakt heeft de schuld niet geven. Het is zijn eigen, hij wou het niet. En daarom is hij gestorven. Middel was er wel. Maar om een of andere reden zei hij nee. Ja, en toen kwamen er hele ernstige gedachten bij mij opgemeten. Toen dacht ik ineens aan wat de Heere Jezus over de hel heeft gezegd in zijn prediking. Wat doen mensen in de hel? Ze wenen en ze knersen hun tanden. En ik vroeg mij af, gemeente, zou dat vanwege de pijn zijn of vanwege nog wat anders? Gelooft u ook niet dat het ook komt vanwege de wroeging die er in de rampzaligheid zal zijn? Daar moet je toch niet aan denken, eenmaal in de Bethelkerk gezeten te hebben. En dan op een plaats te zijn waar je tot in alle eeuwigheid jezelf zult afvragen. En waarom heb ik nou eigenlijk niet gebogen? Waarom heb ik die man laten roepen? Waarom heb ik dat aanbod afgeslagen? Waarom bleef ik altijd maar weer thuis en sloeg de deur elke zondag weer dicht? Waarom heb ik nou eigenlijk niet gewild? En wat ben ik een dwaas geweest, gemeente? Dat zullen ze ook in de hel denken. Ik heb me rijk gewaand. Ik dacht de luxe te hebben om door te leven. Of om te denken, ik kan nog wel eventjes zo doorleven. Misschien een andere keer, misschien volgend jaar. Toen kwam ineens het moment dat God me opriep. En toen was de genadetijd om. Omdat ik te rijk was en te verrijkt in mezelf. Geestelijk nog niet aan de grond. Nog niet toe aan de voedselbank van de hemel. Wat een fatale vergissing, gemeente. Rijke zondaren bestaan immers niet. Alleen maar arme zondaren. Maar wat bent u, gemeente? Hoe hoog of hoe laag heeft u zichzelf staan? Wat gebeurt er met een zondaar als God aan het werk gaat? Dan worden rijke zondaren arme zondaren. Lees het maar na, kinderen. Sefanja 3, vers 12. Ik zal mij doen overblijven een arm en ellendig volk. die zullen op de naam des Heren betrouwen. Dat is Gods werk. En het is in beginsel onaangenaam werk. Is niet waar, u die ermee te maken kreeg in uw leven. Het is niet aangenaam als een mens alles afgepakt wordt. En als die alles kwijtraakt waar hij zich eerst op beroemde. Als je kwijtraakt waar je eerst op steunde, waar je eerst veilig achter voelde. Als God je uit gaat kleden, je arm gaat maken. Onaangenaam werk. Maar o, zo heilzaam. Het kan zomaar beginnen in het leven van een mens. Misschien wel in het leven van een jongere. 15, 16 jaar. En de Heilige Geest maakt je attent op één bepaalde zonde in je leven. En dat is iets wat je in de weg gaat zitten en waar je een hekel aan gaat krijgen. En gaat proberen om het na te laten, om het te bestrijden. En alleen al die ene zonde, daar kun je niet vanaf. Kobere gezegd, er is zelfs geen zonde zo teer en zo futiel als een spinnenweb. Maar ik kan zelfs dat niet uit mijn huis wegkrijgen. Zo arm is een arme zondaar. En dat nou die ontdekking aan die ene zonde door de Heer gebruikt wordt om je aan die hele armoede en aan die totale verlorenheid te ontdekken. Het kan zijn dat iemand vast gaat lopen met zijn eigen bekering. Hij heeft allerlei voornemens gemaakt onder de prediking. Keer op keer dacht hij, het moet anders. Mijn leven moet een andere kant op gaan lopen. En elke keer loop je er weer mee vast, totdat je aan de grond komt te zitten. Hopeloos verloren als van een mens afhangt. God kan van alles gebruiken, gemeente. Ontdekking aan je liefdeloosheid. Aan je doelloosheid. Wat ben ik nou eigenlijk voor een schepsel? Waar leef ik nou eigenlijk voor? Waar moet het nou aflopen en heen gaan? De manier waarop ik mijn leven leid. Vruchteloosheid van een leven zonder genade. Het kan allemaal op je aankomen. Maar hoe de Heilige Geest dat dan ook doet, gemeente. Als die je gaat bewerken, maakt die je altijd iemand die arm is. Die het mist. Die aan de grond komt te zitten. Vroeg of laat. In een proces of ineens, hij brengt mensen aan de grond. Of je nou Petrus heet, of Saulus van Tarse, of je nou Jacob heet, of David, of je nou Zacharias de priester bent, of Nicodemus de fariseer. U kunt alle levens van de mensen die ik u opnoem nalopen en ze hebben allemaal op enig moment in hun leven armmakende genade gehad, zodat ze niks meer werden als een arme zondaar. Allemaal. En daar waar ik uitgedacht en uitgepraat en uitgewerkt raak, waar geen recht meer overschoot, dingen waar ik recht op had, waar ik de hoop misschien wel kwijtraakte, zou het ooit nog anders worden? Zie gemeente, daar gebeurt ineens het wonder. En kijk nog even naar die mensen waar de gelijkenis dan mee af gaat sluiten. Die mensen die je in vers 21 tegenkomt en die je daarna in vers 23 tegenkomt. Ziet u ze zitten? Mensen, zoals we dan zeggen, op de onderste tree van de maatschappelijke ladder. En in vers 21 ligt dan nog de nadruk op hun ellendigheid, op hun armoede, ze moeten bedelen. Het zijn mensen die arm zijn en verminkt en kreupel en blind. In vers 23 komt daar nog een andere gedachte bij. Want waarom zitten die andere mensen niet eens op de hoek van de straat? Waarom zitten die ergens buiten op het veld weggekropen? Ik denk dat zijn de mensengemeenten die kunnen zich in de stad niet meer vertonen. Dat is gespuis. Wat zich verstopt zodra er een politieagent in de buurt komt. Dat zijn mensen die moeten uit de handen van justitie zien te blijven. En daarom zijn ze buiten in de heggen en in de steg. Uitschot waar normaal gesproken een mens zich ook niet mee bemoeit. Daar loop je dan met een boog omheen. En die negeer je. En dan ineens komt er wel iemand op ze af. En die gaat bij ze staan. Misschien wel op zijn hurken bij ze zitten. Daar naast die heg. en in dat struikgewas. En die zegt wat hij eerst tegen de herenboeren had gezegd. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Kunt u zich voorstellen, gemeente, dat een mens dan schrikt? Dat een mens met een paar grote ogen terugkijkt en zegt, meneer, u moet zich vergissen. Dat is toch niet voor mij bestemd? Zie, gemeente, ik kan me best voorstellen als een mens zo eraan toe is, zoals aan het eind van de gelijkenis, dat je dan moeite hebt met de vragen rondom de toe-eigening. Er zijn mensen die snappen dat niet. Er zijn mensen die zeggen, daar moet je helemaal geen moeite mee hebben. Dat is onzin, dat is je opvoeding. Dat is kleingeloof, dat is ongeloof. Ik snap het best van die zwervers op straat. Dat ze in eerste instantie denken of zeggen, dat zal wel een vergissing wezen en dat is vast niet voor mij. Weet u wat ik dan zo geweldig vind aan die gastheer? Dat hij op zulke mensen gerekend heeft. Dat hij bij voorbaat, want hij kent het hart van de mens, zijn dienstknecht met een extra opdracht op pad gestuurd heeft om ze niet alleen te laten nodigen, maar om erbij te zeggen, en als ze niet durven, dan dwing je ze maar. Niet met een pistool op de borst, maar neem zo een dan maar bij zijn hand. Bemoedig hem dan maar extra. Neem hem dan maar mee, al was het een kind wat je moet leiden. Maar zorg dat hij er komt. Dwing ze om in te gaan. En zo komen ze dan mee, gemeente. Zo zitten ze aan. En heeft er dan aan het eind van de gelijkenis iemand die in de zaal is komen te zitten reden om te zeggen, dat is mijn knappigheid en dat is mijn verdienste? Wel nee. Heeft iemand in die zaal reden om zich op de borst te slaan en te zeggen, kijk, dat heb ik er nou eens mooi van afgebracht en een ander mist dat en ik heb het wel, dat is mijn verdienste? Wel nee. Alle roem is uitgesloten, zegt Lucas 14. Die roemt, roemen in de Heere. Zegt ook de achtergrondinformatie van paragraaf 7. En ik dacht toen ik aan dat gedeelte toekwam voor vanavond, ik dacht, ja, dan hoef ik dat aan de gemeente helemaal niet meer uit te leggen in de preek. Lucas 14 verklaart paragraaf 7 en paragraaf 7 verklaart Lucas 14. Ik zal het u alleen nog een keer voorlezen, maar u snapt het zelf wel als u de preek gevolgd hebt. Zovelen als er waarachtig geloven en door de dood van Christus van de zonden en het verderf verlost en behouden worden, die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade, hun van eeuwigheid in Christus gegeven, welke genade hij niemand schuldig is. Ja, ook dat laatste is dus waar. Niemand schuldig is. Alleen maar uit vrije gunst om het eeuwig welbehagen. Gemeente, ik vraag het u nog maar een keer, werd u al arme zondaar? U bent het al, maar werd u het al? En mag ik u dan ook, als u ja mag zeggen, mag ik u er dan ook bij vragen, waar bent u er nou mee terechtgekomen met dat arme zondaar zijn? Ik moest van de week een vraag in het RD beantwoorden. En daar werd ook op die manier eigenlijk nog wat over gesproken. En toen heb ik dat ook opgeschreven, maar ik zeg dat vanavond ook. Kijk, je hebt ook mensen die wel een bepaald soort ontdekking beleven en die ook ergens wel aan de grond komen te zitten met zichzelf en die niet kunnen ontkennen dat ze zondaar zijn, maar die vervolgens blijven zitten waar ze zitten. Kain, mijn zonde is te groot dan dat ze vergeven worden. Farao van Egypte, na de zesde of de zevende plaag. Ik heb gezondigd tegen de Heere uw God, maar hij bleef de verstokte farao. En Judas ook in de tempel, Matthäus 27. Ik heb gezondigd, verradende, onschuldig bloed. Maar hij ging wel naar die boom om zich op te hangen. Dat is geen ontdekking, gemeente, die bij de Heilige Geest vandaan komt. De geest maakt mensen arm om ze vervolgens bij een rijke Christus te brengen. Om ze te laten ervaren wat paragraaf 7 zo mooi zegt. Om ze te laten genieten van deze weldaad. Geest, laat je niet voor de spiegel staan om je vervolgens in je struikgewas te laten zitten. Die wil dan vervolgens je bij de hand nemen om je te brengen aan de feestdisch. Maar ieder die nog in zijn struikgewas verborgen zit, ieder die nog zit te bedelen op de hoek van de straat, ieder die misschien nog in zijn boerderij achter de deur staat en het slot er nog opgehouden heeft, ik nodig u uit om te komen en te beproeven wat ik u vanavond heb verkondigd. Geef u toch over. Laat u toch vallen in de handen van de Heere. Stel uw vertrouwen op de dingen die gereed zijn en stop met de dingen waar u nooit klaar mee zult zijn. En denk niet dat u te arm, te zondig of te slecht bent. Zocht ik goede mensen, dan preekte ik vanavond niet hier. Trouwens, dan preekte er helemaal niemand. Want God zoekt geen goede mensen en hij stuurt geen goede dienstknechten. Hij heeft een goede zaligmaker om aan te bieden. Maar kom dan toch achter uw heg vandaan. Geloof dat heil en troostrijk woord en laat u tot Christus leiden. Iemand zegt, dominee, ik zou het bijna doen. Nou, welke garantie heb ik nou eigenlijk dat ik niet bedrogen uitkom met uw preek? Eén garantie. Het woord. Maar dat is dan ook een afdoende garantie. Het is tenslotte maar een dienstknecht die u het door komt geven en die zei alleen maar wat hem van tevoren is gezegd. Het was zijn eigen gedachte niet. Hij kwam het u alleen maar meedelen. Gods woord. Welk woord, zegt u het nog een keer, dominee? Dat heerlijke woord. Dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderft, maar het eeuwige leven heeft. Amen.